Ons onderwerp van vanavond is, dat heeft Joop net gezegd, profetie. En de profetie van Johannes over de hemel. Nu hadden we in december al een onderwerp over Paulus zijn profetie over de gemeente. Dat staat op het kaartje, op de uitnodiging. Misschien hebt u dat allemaal nog bij de hand en anders hoort u het nu. En dat betekent dat we het toen al gehad hebben over het unieke van de gemeente. Het hele bijzondere. De zegen voor Israël is niet in de hemel, maar die is hier op aarde. Israël is gezegend met aardse zegeningen en die hebben te maken met dit terrein. Weliswaar, als die zegen komt, gereinigd, zonder virussen, dat beloof ik u. U ziet het dan anders, vanuit de hemel. Maar die dingen zijn voorbij. Maar toch zijn de zegeningen voor Israël hier op aarde gesitueerd. En de zegeningen van de gemeente, waartoe u behoort als u gelooft in de Heer Jezus, dat is de enige voorwaarde. De zegeningen van de gemeente zijn in de hemel. U bent gezegend met geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Niet op aarde, maar in de hemel. En over die hemel wil ik graag met jullie nadenken. En ik lees een paar teksten, heel bekend uit Johannes 17. Natuurlijk kan ik ook Johannes 14 lezen. Uw hart wordt er niet ontroerd. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, dan kom ik weer, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Dat is Johannes 14. De Heer Jezus gaat ons halen. Brengt ons daar waar hij is. Nu gaan we iets lezen over wat daar, als hij ons daar brengt, gaat gebeuren. Vers 22, Johannes 17, vers 22. En ik heb hun, dat zijn de gelovigen, dat zijn die die in de Heer Jezus geloven, die samen de gemeente vormen. Hoort u bij als u gelooft in de Heer Jezus. En anders, ja, dan heb u een probleem. U kunt er vanavond nog bij komen, als u dat wilt. Dan mag u nu de Heer Jezus aannemen en in je hart toelaten. Dan hoort u daar ook bij. Het is helemaal niet ingewikkeld. Maar het is buitengewoon zegenrijk. Ik heb hun, dus de gemeente, de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. De Heer Jezus gaat naar de hemel en u hoort hem zeggen, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. En die heerlijkheid die hij al had, voordat er überhaupt iets bestond, die gaat hij ook jou en mij geven. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat ze allen één zijn, zoals wij één zijn. Vers 24. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt liefgehad voor de grondlegging van de wereld. En dan uit Openbaring 5. Openbaring 5. Nou, sorry, 4. Even 4, een paar teksten. Het begin van het prachtige stuk van Openbaring 4 en 5. Uit hoofdstuk 4. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog. Dus niet de Heer Jezus komt naar ons, maar kom naar hem omhoog. En ik zal u leren en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. Hoofdstuk 5. In de rechterhand van hem die op de troon zat, een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met zeven zegels. Dan vers 5. En een van de oudsten of ouderlingen zei tegen mij: huil niet, Johannes. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, is de wortel van David. En die heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de vier dieren, vier levende wezens is veel mooier en beter. En te midden van de oudsten stond een lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol had genomen, wierpen de vier levende wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw lied en zeiden: u bent het waard om de boekrol te nemen, zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En we zullen als koningen en priesters, als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren, de levende wezens dus, en van die oudsten. En hun aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen. En duizenden, duizendtallen. En ze zeiden met luide stem: het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen, de rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel en op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier levende wezens zeiden: amen. En de 24 oudsten wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Tot zover het lezen van de schrift. We zouden vanavond hele stukken kunnen lezen. En ik wil proberen het zo compact mogelijk te zeggen. Daar bid je voor, daar ben je mee bezig in de voorbereiding. En ik wil ook zo graag dat de Heer Jezus zelf alle aandacht krijgt. Dat het niet om mijn uitleg gaat, maar dat het om hem gaat. En om zijn heerlijkheid en zijn glorie. Want alles wijst één kant op. Op aarde wijst alles een andere kant op. Namelijk naar de mens toe. Maar alles wat met de hemel te maken heeft, wijst naar hem toe, de Heer Jezus. Dat is een enorm verschil. De gemeente die nu hier op aarde gevormd wordt, blijft hier niet. Dat hadden we al. Wordt hier weggehaald, wordt opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht, en zal altijd bij de Heer en met de Heer zijn. Dat noemen we de opname van de gemeente. Het weggaan van de gemeente. Vindt u in 1 Thessalonicense 4, in 1 Korintiërs hoofdstuk 15 en in 2 Thessalonicense 2. De gemeente blijft niet hier, hoort hier ook niet. Ze is hier tijdelijk, u bent hier vreemdeling, zegt de Bijbel hoor, en bijwoner. Maar uw burgerschap is in de hemelen, van waaruit u ook de Heer Jezus verwacht. De gemeente wordt hier weggehaald. Wordt weggenomen. Opname van de gemeente. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, de Bijbel zegt daarover, en dat hadden we toen in december, misschien kwijtgeraakt, dat de doden in Christus dan eerst opstaan. Dus uw geliefden die heen gingen, die in het paradijs zijn, in de derde hemel zijn, en die daar nu al onuitsprekelijke woorden horen, die zullen eerst opstaan. En wij die hier nog op aarde zijn, zullen dan veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, in het punt van tijd. En samen met die al eerder ontsliepen, die uit het paradijs komen, waar ze die onuitsprekelijke woorden horen, nog tot en met nu. En tot en met het moment dat wij daar ook eigenlijk aan toe zijn. En we worden één gemaakt, samen met hen gaan we de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heere zijn. Dat zegt de Bijbel. Natuurlijk is dat onder spervuur van kritiek gekomen. En ik weet niet hoeveel stromingen zijn daardoor ontstaan. A en B en C, vergeet het, richt u zich maar op het woord van God. Niet mijn uitleg, dat mag u ook wat dat betreft vergeten. Ik wil zo graag dat u de Bijbel zelf, het woord van God zelf leest en bestudeert. En u hebt de Heilige Geest gekregen toen u tot geloof kwam. En de Heilige Geest in u wil duidelijk maken wat waar is en wat niet waar is. Daar kunt u echt van overtuigd zijn. Dat gaat gebeuren. U gaat weg. Waar gaan we dan naartoe? Nou, de Heer Jezus zegt, als ik plaats bereid heb, dan kom ik weer. En ik zal u tot mij nemen. En opdat ook jullie zullen zijn waar ik ben. En waar is de Heer Jezus? Waar heeft de Heer Jezus het dan over? Als hij dat zegt in Johannes 14 en 17. Dan zegt hij, het is in het huis van mijn vader met de vele woningen. Dus het eerste wat u en ik te zien krijgen, dus afgezien van de derde hemel, zoals het paradijs genoemd wordt in 2 Korintiërs 12, is het eerste wat u van de hemel ziet, het huis van de Vader. Daar komt u. En dat is misschien een hele schok. In het huis van de Vader is voor ons plaats gemaakt, plaats bereid. U wordt daar welkom geheten. U krijgt daar een plek, of dat nu een stoel is, of een relaxfauteuil, of een sofa, of tuinstoel, ik weet het niet. Ik weet niet hoe dat gaat met dat nieuwe lichaam. Dat weet eigenlijk niemand precies te duiden. Wel dat we een verheerlijk lichaam zullen krijgen, maar hoe dat zit met onze botten en hoe dat zit precies met de spijsvertering, niemand weet dat. Maar u hoort daar. En u vindt daar een plekje waar je naam op staat. En u hoeft niet, ik weet niet hoe lang te dwalen om bij dat plekje te komen. Want u hebt zoveel kennis. U kent namelijk zoals u gekend bent dan. Dat u onmiddellijk snapt, ik moet in die hoek zijn. Of daar. Daar is mijn plekje. Daar staat je naam op. Waarschijnlijk een nieuwe naam die je nu nog niet eens kent. Dus als u denkt van ik moet naar de plek kijken waar dato zit. Misschien heb u het dan pech, want misschien heet ik daar wel geen dato meer. Dat zou best kunnen. Want er komt een nieuwe naam volgens het boek Openbaring. Die alleen maar bekend is aan die die het krijgt. Maar ik weet die nieuwe naam nog niet. Maar wel wordt duidelijk dat die naam die ik dan krijg helemaal past bij mijn aard, bij mijn karakter, bij wat ik gedaan heb, bij wie ik ben. En de enige die dat echt kan, is de schepper. Wie is de schepper? Mijn Heer Jezus. Door wie hij ook de werelden geschapen heeft, zegt de Bijbel in Hebreeën 1. Door hem. Door de Heer Jezus. En ik kom daar en ik mag daar gaan zitten. Eindelijk uitblazen. Vandaar mijn idee over een relaxfauteuil met zo'n uitklepbankje of zo. Ja, u hebt misschien ook zo'n ding thuis. Voeten op de tafel. U voelt zich wel thuis, dat kan ik u zeggen. Eindelijk thuis. En wat er daar zich gaat voordoen in dat huis van de Vader, kan eigenlijk niemand precies zeggen. Ik kan u een paar dingen zeggen. U kijkt met ademloze bewondering naar God de Vader. En u denkt bij uzelf, Vader, wat fijn dat u, Vader, mij lief hebt. Dat weet u uit Johannes 16. Nu, de Vader zelf heeft mij lief. U. Maar dan ziet u hem. Oh, u bent het dus die mij lief heeft. U ziet de Heer Jezus en u weet, ja, maar de Heer Jezus heeft mij ook lief. Want hij heeft zichzelf voor mij overgegeven. Zijn liefde is heel duidelijk gebleken toen hij voor jou naar het kruis wilde gaan en voor jouw schuld en prut wilde sterven, voor jouw verkeerdheid wilde belijden. En nu ziet de Heilige Geest scherp en duidelijk, en ik denk, is het super geweest dat de Heilige Geest in mij ooit een verlangen heeft gegeven om dat boekje te lezen, te kopen, om dat lied te beluisteren. Ik weet niet hoe u tot geloof kwam. Of om naar die dienst te gaan waar gepreekt werd. Of om een getuigenis van vader of moeder op het sterfbed aan te horen. Het laatste woorden. U hebt het allemaal meegekregen. Maar het zijn allemaal dingetjes die de Heilige Geest in je leven heeft geplaatst. Waardoor je nu ineens compleet verwond. U en u en u. De drie enige. En u bent misschien al gevloerd. Maar als je dat ziet, dan heb je al geen babbels meer. Dan ga je ook al niet meer zeggen van, hoe moeilijk was het, het laatste stukje. Dan gaat u ook niet meer kijken, wie zit er eigenlijk naast me. En had ik dat wel of niet verwacht. Dat is allemaal voorbij. U bent zo gefocust op dit prachtige schouwspel daar in het huis van de Vader, dat u stil wordt. En ik heb mezelf de voorbije maanden vele keren afgevraagd, wat zal ik dan gaan zeggen? Nou, ik zou graag de Heer Jezus een paar vragen willen stellen. Dingen die ik niet snap. Die ik nooit begrepen heb. Ik heb wel eens inleidingen gehouden over het spijsoffer. Er zijn verschillende spijsoffers. Dat is iets wat in de oven gebeurt. Dat is iets wat op een bakplaat gebeurt. Dat is iets wat in een pan gebeurt. En dat wordt een hele ingewikkelde uitleg als ik dat allemaal moet delen met je. Maar het is de moeite waard. Of als het om het brandoffer gaat, dan is er een stier of een stukje kleinvee of een paar duiven. Iedere keer een groot verschil tussen iets wat groot is. Maar wat het spijsoffer betreft gaat het om het leven van de Heer Jezus. En er is een deel van het leven van de Heer Jezus wat u hebt gezien, wat u hebt kunnen waarnemen. Ja, u bent dan niet daar geweest, maar u hebt ook de kinderbijbel gelezen en oh ja, hij kwam bij ons heel gewoon. Zingt u, toch? Wel eens. Maar er is ook iets bij het spijsoffer wat u nooit en nooit gezien hebt. Toen de Heer Jezus aan het kruis hing, waren er 3 uren van donkerheid. Wat is er in hem geweest in die 3 uren van donkerheid toen God dat verborg voor iedereen? Niemand zag dat. Ja, weer zelf. De Vader zelf. Ik zou willen vragen, wat voelde u toen? Hoe ging dat toen, Heer Jezus? Wat ging er toen door u heen, Heer Jezus? En u krijgt antwoord, gegarandeerd. En als die vraag een klein beetje beantwoord is, dan vraagt u, wat ging er door u heen aan het hele prille begin van uw bestaan hier op aarde, toen u 9 maanden lang in de moederschoot van Maria was? Heb je dat ooit afgevraagd, dat hij Jahweh zelf was, in die moederschoot? Is nooit opgehouden, de schepper van alles. Hij die aan Maria zelf kracht moest geven om hem te dragen en later om hem te voeden, te verzorgen en te leren. Hoe voelde u zich? Niet een soort goedkope belangstelling, maar wat is dat toch immens moeilijk voor u geweest. Toen de Heer Jezus in Gethsemane was en met een paar discipelen nog een beetje verder ging, en toen die paar discipelen die met hem nog een stukje verder gingen ook nog alleen liet en nog een steenworp verder ging en daar ernstig bad, toen de discipelen sliepen. Ik zou willen, wat ging er toen door u heen, Heer Jezus? Ik zou zo graag dat spijsoffer willen begrijpen. Ik zou zo graag willen doordringen in al die details. En je valt van de ene verbazing in de andere. Je krijgt antwoord op al die vragen. En wat bedoelde u met? En wat bedoelde u toen u daar zuchtte bij het graf van Lazarus of bij een doofstomme? Wat betekende dat zuchten? U wist wat u ging doen. Het was voor u een hele kleine moeite om te zeggen, zie, hoor, spreek, doe wat, direct. En hij wist dat hij Lazarus uit de dood zou gaan terughalen. Dat had hij gezegd vooraf. En waarom dan die verbolgenheid, die innerlijke bewogenheid in u? Zou ik het aan wie willen vragen? Nou, dan denk ik, daar hebben we wel even tijd voor nodig. Dat denk ik ook, ja. En zou u ook aan de Vader willen vragen waarom hij hoe dan ook zo zijn zoon hier naar deze aarde heeft laten gaan? Zo in deze omstandigheid, in die hoedanigheid. En waarom is de Heer Jezus toen hij aan het kruis hing zo eigenlijk weggehouden? Want als daar één ogenblik die verpakking van het menselijk kleed zou worden weggehaald, dan was vuur van de hemel gekomen en had al die soldaten en al die mensen en al die lasteraars in één keer weggevaagd. Zo was het toen gegaan. Heeft God niet gedaan. Heeft hem als mens in een menselijke hoedanigheid, in een menselijk kleed, daar laten sterven. Al die vragen die u misschien hebt bij uzelf, krijgen een antwoord. Ik verlang naar het Vaderhuis. Niet om de prut af te zijn. En ook niet om een kroon te krijgen en eindelijk eens te zeggen, dat zie je wel, een kroon zeer schoon, wacht mij aan gindse kust. Ik vind het een mooi lied, ik zeg het ook wel. Maar om erachter te komen, om te weten te komen wie de Heer Jezus ten diepste is en wie de Vader is en wie de Heilige Geest is en hoe ze met z'n drieën samen gewerkt hebben om mij te redden. Om jou te redden. Om jou dat geluk te gunnen. En om jou in die sfeer te kunnen laten komen. En om je daar in die sfeer thuis te voelen. En ook nog te horen, en hier blijf je nu. Je gaat nooit meer verhuizen. Hier is je eeuwig huis. Dit is jouw leven. Hier hoor je. Nou ja, de Heer Jezus had daar al heerlijkheid voordat de wereld bestond. Dus dat is niet eens te vergelijken met goud, zilver. Dat is allemaal in de schepping later gekomen. Is mooi genoeg. Maar er was al iets van heerlijkheid voordat er goud was. Voordat er diamanten waren. Voor die tijd. Ik wil geen filosofie laten bovenkomen. Maar ik wil zo graag je de waarde van het Vaderhuis schetsen. En het mooie daarvan is dat je daar van de ene naar de andere kijkt en alleen maar zegt, dank u. En je zou bij iedere keer wel weer een lofzang willen aanheffen. Yes, prijs de Heer. Mooi man, schitterend. Halleluja. Ik weet niet wat je allemaal zegt en hoe dat gaat. Meerstemmig of eenstemmig. Maar het gaat wel komen. Het gaat wel komen. En als dat zo'n beetje zijn beslag gekregen heeft, ik weet niet hoe lang dat duurt, dan zegt hij, Jezus, nu gaan we naar het tweede vertrek. Dus we zijn in de hemel, hè? Het Vaderhuis hoort ook bij de hemel. Maar hou vast, het Vaderhuis is ook in zekere zin niet hetzelfde als de hemel. Het Vaderhuis is de plaats waar God de Vader, waar God de Zoon, waar God de Geest woonden, voordat er een hemel was. In de begin schiep God de hemel en de aarde. Dus hemel voorbij de schepping. En er komt nog een nieuwe hemel ook. Maar waar was Jahwe dan voordat er geschapen werd? Vaderhuis. Dus het is niet hetzelfde. Het maakt wel deel uit van het schitterende vooruitzicht, van het prachtige van uw toekomst, dat u daar zult zijn en daar de Heer Jezus zult zien en de Vader en de Heilige Geest. Maar het is niet hetzelfde. Maar u gaat dan toch naar de hemel. Dat hoort bij de schepping. En die schepping is beneden hier op aarde, als u daar bent, nog aan de gang. Gaat nog gewoon door. Misschien hebben ze nog virussen. Misschien hebben ze nog een sprinkhanenplaag. Of een muizenplaag. Of een dreigende oorlog in het Midden-Oosten. Waarschijnlijk wel. Want u bent daar. Je kunt je het haast niet voorstellen dat je ontrokken aan dit hele aardse gewriemel, dat je daar bent bij de Heer Jezus en met de Heer Jezus en dat hier op aarde nog zoveel vreselijke dingen gebeuren. Dat is wel zo. U gaat naar de hemel. Hij neemt u mee. Wie neemt me mee? De Heer Jezus. Maar u gaat graag mee. Betekent dat dat ik dan het vaderhuis verlaat? Dat dat stadium voorbij is? Dat ik daar ook niet meer... Nee, u blijft permanent daar horen. Dat is uw eeuwig huis. Maar zoals de Heer Jezus nooit uit het hart en uit de moeders, uit de schoot van de Vader is geweest. Ook niet toen hij in de moederschoot van Maria zat. Zo gaat u ook niet. Ook al bent u er even niet, u blijft daar. U bent dan alomtegenwoordig. Dat is een hele moeilijke. Zoals vaker geprobeerd te zeggen. U kunt zich nu voorstellen hoe u het thuis hebt, waar de bank staat en waar de koelkast staat. Dat weet u. U kunt zich daarin verplaatsen. Ook een beetje van alomtegenwoordigheid. Heb u al. En u gaat naar de hemel. En in de hemel, ja, daar zijn de engelen. Die zijn niet in het huis van de Vader. Ook alweer zo'n moeilijke dingen. Daar zijn dus de cherubijnen, die hier dan steeds in onze vertaling de dieren genoemd worden. Maar dat is ja, triest, want het zijn geen dieren. Ze hebben wel het gezicht van een dier, hier en daar, een bepaald aspect. Maar dat zijn levende wezens. Die cherubijnen die altijd verbonden zijn met de troon van God. Altijd. Cherubs. Hij troont op de cherubs. Verzoendeksel, tabernakel, tempel, Salomo. Iedere keer kom je ze tegen. De cherubijnen. Het boek Ezechiël staat er bol van. Cherubijnen. En u komt daar. En u ziet daar een deur geopend in de hemel. U gaat naar binnen. Echt, u hebt vrije toegang om daar binnen te gaan. Dat hoort bij dat nieuwe leven. Het is niet een kwestie van en dan wordt nog even uitgemaakt of ik daar of niet dichterbij mag komen. Nee, u bent daar 100% VIP-behandeling. Very important person, u. Echt. Ik ga er straks op door. En u komt daar en u ziet daar uiteindelijk de troon. En dat schittert aan alle kanten. Dat is een en al glorie en heerlijkheid. En de regenboog... Enfin, u leest die omschrijving in Openbaring 4 en Openbaring 5. En u ziet daar die troon. En in het midden van de troon, uiteindelijk in het midden van alles wat er is, een lam staan als geslacht. En ik weet niet hoe vaak gezegd, alsof het net gebeurd was. Alsof u ooggetuige was op Golgotha, toen hij daar aan het kruis hing. Alsof u dat allemaal zelf hebt meegemaakt. Alsof u zelf een ooggetuigenverslag zou kunnen geven. Zo dichtbij. Dat is de uitdruk. Toen het lam zien, staande als geslacht. In de Engelse vertaling komt dat woord staande als geslacht soms iets beter naar buiten. Want er zijn vertalingen die hebben dat woord freshly slain. Dus net geslacht. Net gebeurd. Dat is wat je daar ziet. Staande als geslacht. En daar is zelfs het woord lammetje gebruikt. Het lammetje. Alsof het heel nietig is in mensenogen. Alsof het iets kleins is. Maar het is het centrum van heel Gods bestuur. Van de troon van God. Ja, en daar ontvouwt zich dat nieuwe tafereel. Daar staat u dan bij te kijken. Een boekrol van buiten en van binnen beschreven. Niemand is waardig om de boekrol te nemen. We zingen dat wel eens. Nou, ja, ik heb wel eens geroepen als meneer Bush en meneer Trump en meneer Rutte daar geweest. Hij zei, oh, dat regelen wij wel. Daar hebben wij wel onze kanalen voor. Dat schudden ze allemaal uit hun mouw. Zo zijn mensen. Maar niemand meldt zich. Niemand. En Johannes, de schrijver, dus de profeet, hè, die dit schrijft, Johannes de profeet, Johannes die ook apostel is, die ook het evangelie van Johannes heeft geschreven, die Johannes, ja, die weent. Nou, daar kom je achter, dat als je in die contraille bent en die heerlijkheid en die glorie ziet, dan denk je, dat gepruts van mensen, van die grote monden die hier op aarde, ik weet niet wat schreeuwen, maar we zullen dit en we zullen zus. Vergeet het maar. Niemand is er. Niemand is aan u gelijk. Niemand. En daar meldt ook niet iemand zich. Er is gewoon niemand die dit kan. En dan zegt een van de oudsten tegen Johannes, ween nu niet, want dat is een lam. Het lam dat geslacht is. En alle ogen zien het lam. En alle aandacht gaat naar het lam. En alle lofuitingen gaat naar hem die op de troon zit en het lam. Het is een enorme aubade van glorie, van heerlijkheid, van lofzegging, van aanbidding voor wat de Heer Jezus heeft gedaan. Eigenlijk zou de samenkomst van de gemeente elke zondag, elke dag misschien, dit karakter moeten hebben. Want als de Heer Jezus in ons midden is, waar twee of drie in zijn naam samen zijn, daar wil hij in het midden van hen zijn, dan zou het er precies hetzelfde moeten uitzien als wat in Openbaring 5 geschetst wordt. Als ik hem zie, dan vallen wij als dood aan zijn voeten. Daar hebben we niets meer van onszelf. Dan willen we alleen maar hem prijzen en hem grootmaken. En hem het lied van blijdschap, het lied van aanbidding zingen. En er staat een hele rij en u bent erbij. En die zijn onderweg hier naartoe. Dan wil ik er ook bij zijn met die rij. Ik wil meedoen in die aanbiddingsdienst. Ja, dat willen we ook. Dat is aanbidding. Dat is niet meer praten over, ik heb zoveel pijn of ik heb zoveel zorg. Natuurlijk, we mogen bidden voor pijn. We mogen bidden voor zorg, voor ziekte, voor spanning. We mogen bidden voor ontrichting. Voortdurend. Een voortdurend gebed. Maar aanbidden is hem zien en hem zeggen, u bent het. Dat is een andere inhoud dan bidden. Bidden is vragen en aanbidden is iets geven, iets aanbieden. Is aan hem iets aanbieden. En daarom is de laatste tijd, als je met handen iets aanbiedt, zo, ik weet wel dat het kan ook doorslaan. Het kan ook een houding worden. Maar het geeft toch iets weer van, Heer, u bent het waard. Het gaat om u en om u alleen. Aanbidding. Alles valt. Alles zingt. U gaat zingen, u gaat de Heer een nieuw lied toezingen en u speelt daarbij op uw eigen citer. Hoe het kan, vraag het me niet, ik weet het niet. Ik heb nooit op een citer gespeeld, maar dan kan ik het. Dat gaat gebeuren. En nog steeds zien we de Heer Jezus. Hoe lang dat duurt, ja, dat weet ik ook niet. En als dat geweest is, dan zegt de Heer Jezus, weet je, ga je nu met me mee? Dan gaan we naar de volgende situatie. Het is geen locatie, het is de volgende situatie. En in die volgende situatie blijkt dat we ineens terecht zijn gekomen in een bruiloftzaal. Nou, daar heeft iedereen een idee bij. Ik weet niet hoe het ging toen jij ging trouwen, of misschien ben je nooit getrouwd, kan ook zijn. Maar je hebt er allemaal een soort plaatje bij. Dat kan haast niet anders. En nu wil ik iets proberen te zeggen wat ik heel moeilijk vind om het te zeggen. Niet zwaar in de zin van beschadigend of dat het nu pijn zou doen, maar omdat het eigenlijk niet uit te leggen valt, nauwelijks uit te leggen valt. En toch wil ik een poging wagen. En dat is een hele moeilijke poging. Er zit een soort stukje oud-testamentische informatie bij. Maar in het Nieuwe Testament krijgt het zijn beslag. U en ik komen dus in die bruiloftzaal. Het is de bruiloft niet van dato, maar van het lam. En dat betekent dat het lam, zo pas gezien in de troon, en u hebt hem al doorgevraagd over al die vragen die u er had over, hoe ging het toen en wat voelde u toen? Het lam is daar. En de bruid heeft zich gereed gemaakt in smetteloos fijn linnen. Voor zover ik weet is De eerste keer dat het fijne linnen zo nadrukkelijk naar voren komt in Leviticus 16. Direct al aan het begin, vers 1, 2, 3, 4. Leviticus 16 gaat over de grote verzoendag. En op de grote verzoendag ging de hoge priester ineens een ander pak aantrekken. Hij liep altijd in het schitterende, kleurrijke, zeer kostbare gewaad met edelstenen, gouddraad en gouden belletjes en nou, prachtige juwelen op zijn borst en op zijn schouder. Een schitterende diadeem, een gouden plaat op zijn hoed, op zijn tulband. De hoge priester liep altijd in een schitterend gewaad. 359, het jaar had toen 360 dagen. 359 dagen per jaar. Eén dag per jaar liep hij anders. Grote verzoendag. Dan ging hij dat schitterende gewaad uitdoen in het heiligdom. Dat gebeurde niet bij hem thuis, bij de kleerkast. Maar in het heiligdom, daar liet hij die kostbare kleding liggen. Daar lagen andere kledingstukken, namelijk een linnenbroek, helemaal in linnen. Dus alle kostbaarheid uit en alle eenvoud aan. Zo ging de hoge priester op die grote verzoendag met het reukwerk naar binnen de eerste keer. Daarna met het bloed van een stier, daarna met het bloed van een bok. Ik kan die uitleg graag geven. Ik zou er wel heel graag de hele avond over willen praten. Want het is een schitterende, schitterende geschiedenis. Maar het is de hoge priester die dat doet. En die gaat van het altaar naar het heilige der heiligen. Die gaat dan drie keer op en neer. Tussen het een en het ander. En uiteindelijk, als alles gereed is en alles gedaan is volgens de schrift, dan trekt hij die linnenkleding uit. Dus de kleding van die dag. En laat ze daar liggen. Zegt de Bijbel heel precies hoor. Ga niet mee naar de wasseretten. Nee, daar. In het heiligdom. En daar blijven ze liggen. Tot volgend jaar. En als de priester zou sterven, dan zou de opvolger ook diezelfde linnenkleding moeten gebruiken die daar toen op de grote verzondag gebruikt zijn. Nou ga ik u een term noemen die u ergens anders in de Bijbel tegenkomt. De man in linnen. U kent die term misschien uit Ezechiël 9 of uit Daniël 10. Ezechiël 9, Daniël 10. Daar verschijnt ineens een man in linnen. Mag ik het eens proberen? Ik zit er een beetje omheen te draaien. Nou, niet om het ingewikkeld te maken. Ik wil zo graag dat je je hart erbij krijgt. De hoge priester is eerst ingegaan met het bloed van een stier in dat linnenpak. En dat is voor zich en voor zijn huis. Dat was toen het huis van de priesters. Het huis van Aaron en zijn familie, zijn zonen. Weet u dat de Bijbel u en mij zo aanspreekt? Wiens huis wij zijn? U en ik. Gelovigen, we horen bij die hoge priester. Ja, niet bij Aaron. We hadden een andere hoge priester nodig. De brief aan de Hebreeën. Dat is één complete uitleg. Gereformeerden zouden zeggen een parafrase. Anderen zeggen het is een beschouwing. Weer anderen zeggen het is een uitleg van. Nou, het is een uitleg over de grote. De hele brief aan de Hebreeën is een uitleg over de grote verzoendag. Dat is het thema in die prachtige Hebreeënbrief, waar het ongelooflijk veel gaat over de Heer Jezus en over wat hij heeft gedaan en over wie hij is. Enorm. En in die brief staat, weet je, dat wij gelovigen die nu de Heer Jezus kennen en de gemeente vormen, straks niet meer hier zijn, dat wij zijn huis zijn. En als de hoge priester voor zich en voor zijn huis een offer brengt, voor wie deed hij dat dan? Niet voor Israël, want die kwamen heel anders. Er waren ook twee bokken neergezet voor Israël. Ja, dat ook. Oh, daar al is er een enorm verschil te zien tussen de hoge priester en zijn huis en het huis Israëls. Want daar werd één van die bokken geslacht en de andere bok werd uiteindelijk door de hoge priester al beladen met al die zonden. Dat was dan die zondebok, die weggaande bok die de woestijn in werd gestuurd. U en ik zijn veel dichterbij dan u vermoedt. Nu, die witte kleding van de hoge priester, die hij alleen maar droeg op die grote verzoendag, die worden in het heiligdom bewaard. Dat zei ik zo pas. En toen is dat heiligdom verwoest. Salomo heeft een mooie tempel, nog steeds verzoendag, nog steeds die witte kleding. Totdat die tempel verwoest werd door Nebukadnezar. Daarna is er nooit meer een ark van het verbond gekomen. Jeremia 3 zegt, het is nooit meer teruggekomen, wordt ook niet meer gemaakt, wordt ook niet meer gezocht. Het is voorbij. Grote verzoendag is vanaf dat moment ook niet meer mogelijk, want het verzoendeksel is er simpel niet meer. Dat is weg. In die tijd zijn twee profeten zeer actief geweest. Daniël en Ezechiël. En waarom zeg ik dat? Omdat die twee, juist die twee, spreken over die man in linnen. Alhoewel het op aarde niet meer kan en die linnen kleding er niet meer is, zegt de hemel, maar ik heb dat wel. En dat blijkt dat de Heer Jezus te zijn. Voorschaduwen, typen, duidingen, foto's van de Heer Jezus. Ezechiël 9, Daniël 10. Wat gebeurde er met de Heer Jezus toen hij naar het kruis ging? Hij ging zich omgorden met een linnen doek. Dat is echt de eerste fase van naar het kruis ging. Ik ga mijn voeten wassen. De man in linnen, heb je hem weer terug? Grote verzoendag bestond toen al niet meer. Want er was geen verzoendeksel. En toen hij gestorven was, hebben ze hem in linnenwinsels gewikkeld. In linnen kleding gewikkeld. Jozef van Arimathea en Nicodemus. Wat is, als hij opgestaan is, nog zichtbaar? Als je dan het graf binnengaat, dan zagen ze de plek waar de Heer Jezus, waar het lichaam waar de Heer Jezus had gelegen, een engel staan aan de ene kant, aan het voeteneinde, en dan ook aan de andere kant, aan het hoofdeinde van de plek waar de Heer Jezus had gelegen. En wat lag daar nog? Het linnen. In het heiligdom bewaard. Waar die andere kleren vandaan kwamen die de Heer Jezus aan had toen hij Maria van Magdala ontmoette. En later, weet ik niet, want zijn eigen kleren waren verdobbeld. Het is zo frappant dat hij zijn kleding uittrok, Johannes 13, en zich met linnen omwikkelde. Hij trok zijn kleren uit, echt, staat erop. En hij wikkelde zich in linnen en ging voeten wassen en ging naar het kruis. Ik krijg daar, ja, Joop noemde ze pas kippenvel van. Maar ik denk ook dat je dat mag zeggen, dat het je raakt. Dat het dit zo uniek is, zo bijzonder is. Lieve broeders en zusters, waar zijn die linnen kleding uiteindelijk gebleven? Als u in de hemel komt en u komt in de bruiloftszaal, dan blijkt dat wij in het linnen gekleed zijn. En er staat nog bij ook dat linnen te maken heeft met gerechtigheid of rechtvaardige daden van de heilige. Niet heiligen, mogelijk, maar ik denk van de heilige. Zijn rechtvaardige daden is uw kleed. Het linnen van de grote verzoendag is uw bruiloftskleed. De man in linnen, nog steeds, maar ook de vrouw in linnen. U en ik in dezelfde tooi. U en ik in de tooi van de Heer Jezus. In het onberispelijke kleed van zijn volkomenheid, zegt een heel mooi lied. We zijn in hem zo schitterend dat u op dat moment een bruiloft meemaakt in de tooi van hem, in de tooi van de grote verzoendag. Dat is de ultieme glans van de grote verzoendag. Daar wordt dat op dat moment zichtbaar in het huis van de bruiloft van het Lam. U bent geweest in het Vaderhuis, u bent geweest in de hemel, u bent geweest in de bruiloftzaal. Dat is nog een vierde element die ik graag nog kwijt wil, misschien wat korter. En dat is dat u met hem naar de Olijfberg gaat. En dat gaat me nu niet om de Olijfberg, dat ik daar weer sta als een toerist of zo. Dat ik daar weer een excursie zou mogen leiden of daar iets mag doen of mag ondergaan. Maar het gaat erom dat er in de hemel een bijzondere voorbereiding is van het nieuwe Jeruzalem. Ik zal u de vrouw, de bruid van het Lam, tonen. Hoe ziet ze eruit straks? Ja, in zijn volkomenheid. Mijn volkomenheid, er wordt wel eens gezegd dat wij zelf dat bruiloftskleed zouden moeten verdienen. Dat de gerechtigheden zijn van jou en van jou. En als je dan maar goed orgel speelt, dat je dan een plus krijgt. Dat je dan ook dat deel, dat je iets toevoegt aan dat kleed. Nou, Jesaja 64:6 zegt, mijn rechtvaardige daden, wat ook dat wat ik nu doe, is voor God nog eens een werpelijk kleed. Er blijft niks, van ons blijft toch niks over. Als het daarvan afhing, zou er dan ooit glans zijn voor hem? Ik denk van niet. Dus ik denk dat het echt zijn rechtvaardige daden zijn. En dat wordt een stad. Dat wordt het nieuwe Jeruzalem. En in die stad brengen wij met alle eerbied en alle ontzag en met alle voorzichtigheid in die heerlijkheid van die stad brengen wij de Heer Jezus naar de Olijfberg. We blijven daar iets boven hangen, denk ik. We komen niet op aarde, maar wel zichtbaar. Als het nieuwe Jeruzalem, een diamant, gigantische afmetingen. En hij gaat naar de Olijfberg en hij gaat Jeruzalem binnen. Hij gaat zijn tempel binnen in het duizendjarig rijk begint. Maar u transporteert, als het ware, u met het transportmiddel. Wij zijn het transportmiddel om hem naar de Olijfberg te brengen. Hij komt en alle heiligen met u. Dat gaat gebeuren. Dat wil dus dit zeggen, dat u die hier nu vanavond meeluistert of meekijkt of later luistert, dat u een hele bijzondere toekomst tegemoet gaat. Echt, echt heel. Niet alleen uw zonden zijn vergeven, dat is het prilste wat er moet gebeuren. En amen, als het gebeurd is, roep halleluja en dank, Yahweh, dank de Heere daarvoor. Maar dat is het allerprilste. Dat is niet het hoogste. Ik heb nu willen schetsen wat uw toekomst is in de hemel. Wat Johannes ons profeteert over de hemel. Vaderhuis, troon van God, bruiloftzaal, nieuwe Jeruzalem. Je kunt het bijna niet op. Het is te veel voor één avond. Nou, knip het dan maar in vier en dan heb je vier avonden wat. En als je het in 8 stukjes knipt, heb je 8 keer wat. Ik wil alleen maar graag zeggen, denk daarover na en laat dat eens een keer in je hart mogen komen. En laat dat zo een uitwerking krijgen dat je blijft genieten. En ik ben ervan overtuigd dat u op hetzelfde moment ook de Heer Jezus gaat bedanken. Dat u hem gaat eren, dat u hem gaat prijzen, dat u neervalt en zegt, Heer Jezus, u bent het. U bent het. Het gaat niet meer om ons, het gaat alleen om u. Soms hebben we die liedjes, het gaat op dit moment niet meer om ons, het gaat alleen om u. Nou, goed, dat gaat gebeuren. Het gaat alleen om hem. En al die dingen samen zeggen dat u gezegend bent met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Dat is alle geestelijke zegening. Dat is een hele mondvol, maar dat is niet meer een term, maar dat is lading, tot en met. En van de ene verbazing vallen we dan in de andere. En de glorie is voor hem het lam dat geslacht is. En voor God de Vader, ik wil hem graag bedanken. Vader, dank u wel dat u zo een heilsplan bedacht hebt samen met uw Zoon en samen met de Heilige Geest. En dat dat heilsplan ook vastgelegd is in de schrift. En dat we daar houvast hebben en een beetje begrip mogen krijgen voor wat er nog komt. We zien uit naar het moment dat de Heer Jezus ons bij zich roept en in zijn heerlijkheid brengt. En ons dan laat zien wat onze toekomst is en wat dat precies inhoudt. Het Vaderhuis, eindeloos genieten. De hemel, eindeloze verwondering. Samen met engelen, met de hele schepping gaan we juichen, gaan we aanbidden. Het bruiloftzaal, het enorme moment dat de bruiloft plaatsvindt, dat de bruid één wordt met de bruidegom. En de geest en de bruid zeggen vandaag, kom Heer Jezus, dat willen we zo graag meemaken. De Heilige Geest en wij ook, we zouden dat zo graag willen meemaken, meebeleven. En we zullen ook met hem naar deze aarde terugkeren in die zin dat hij, de Heer Jezus, het begin is van de overwinning. Het begin is van de zegen voor Israël. Het begin is van alle moeite voorbij, alle virussen voorbij. 1000 jaren van vrede en van zegen. Maar voor ons is het eigenlijk niet hier op aarde een paradijs, maar is het de Heer Jezus zelf. Hij is onze zegen. Hij is onze vrede. En hij heeft het werk gedaan. We prijzen u, Vader, voor de Heer Jezus, die het werk volbracht heeft. We eren u voor hem. Amen.